Ik sta een beetje te zweten. Dan kan je zeggen, ja, uitslover. Sta je dan ook te springen? Dit is mijn manier om de opdracht van de Heer uit te voeren. Maak hem groot met alles wat je hebt. En dit heb ik gekregen. En ja, dat is soms wel eens lastig. Want daar ga je van zweten. Van zingen en spelen. Ik wil niet zeggen dat jullie dat allemaal moeten doen. Want de Heer heeft allemaal verschillende lichaamsdelen in zijn lichaam ingevoerd. Dat betekent dat jullie niet allemaal hetzelfde hoeven te doen als ik. Dus voel je niet bezwaard, ook als je naast je kijkt, dat iemand anders heel anders zingt of aanbidt dan jijzelf. Het gaat erom dat je het met je hart doet. En vanochtend hadden we één heel vreemd lied in de zangdienst. Ik sta weer te schijnen, zie ik. En ik dacht, Janet, waarom doe je dat nou? Nee, die was het niet. Dat was niet het lied wat jij eigenlijk 's avonds moet zingen. Nee, die was het niet. Dat was een beetje hoog. Daar kunnen we wel wat aan doen. Nee, de vrezen des Heren. Zo'n vreemd lied midden in de zangdienst. Maar achteraf werd het nu pas toen we het speelden, werd het mij duidelijk waarom we het zongen. En het zal jullie straks misschien ook wel duidelijk worden. Het gaat om hem natuurlijk. We gaan beginnen in Johannes 3. Heel bekend hoofdstuk. En in Johannes 3 heeft Jezus een gesprek met Nicodemus. En hij zegt tegen Nicodemus, ja, als je het koninkrijk van de Heer wil binnengaan, dan moet je opnieuw geboren worden. En Nicodemus in al zijn geleerdheid snapt er niets van. Hij heeft de schriften bestudeerd en hij heeft jaren heeft hij eraan gespandeerd. Hij zegt zelfs, iemand die zulke wonderen doet, Heer, die moet wel van God komen. Er zit zelfs dus al geloof in zijn hart en nog kan hij het niet snappen. Het is soms ook best moeilijk als je slim bent om iets simpels te snappen. Je gaat altijd denken, nou, het kan wel eens heel anders zijn of zo simpel kan het niet zijn. Het evangelie is niet zo ingewikkeld. Je hebt alleen de Heilige Geest nodig om het je echt eigen te maken. En je eigen wil om het te willen geloven. We beginnen in vers 10. Dus we slaan het hele stuk over. In dit stuk staat namelijk iets wat mij opviel. En waar ik altijd een beetje omheen praat. En dacht, nou lekker, sla ik wel even over. Dat is gewoon een zinnetje wat ertussen staat. Maar nu zei de Heer, dit is tijd om dat nu eens uit te zoeken. Dick, ga dat nou eens even doen. Nou, daar sta je dan. En dan moet je dat gaan doen. Gelukkig kwam ik ook wel redelijk aan het eind. Johannes 3 vers 10. Dus dat is eigenlijk nadat Jezus heeft gezegd, je moet opnieuw geboren worden. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen over wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald. De mensenzoon. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Dan komt dat hele bekende vers. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om haar een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Het belangrijkste is natuurlijk nu al gezegd. Eigenlijk kun je, als je dit snapt, ja, dan heb je al een hoop. Hier kun je het eigenlijk elke week over hebben. Maar er staat ook, aan het einde van het leven is er oordeel of eeuwig leven. Je kunt dus veroordeeld worden omdat je niet wilde geloven. Je kunt zeggen, nou ik snap het niet. Maar het begint met het feit of je het wil geloven. Je kunt het feit aannemen dat het waar is dat Jezus stierf voor de zonde van de mens of niet. Dat is geloven met je hoofd. Ik zeg, ja, nou, dat staat er, dus ik geloof het. Het is belangrijk dat de Heilige Geest in je hart werkt en dat het van hier neerdaalt naar hier. En dan wordt het, Jezus stierf voor mijn zonde. Het was voor mij. Niet dat je het je toe-eigent, maar het wordt je gegeven door de Heilige Geest. Dat is het belangrijkste. Dan zal Hij je dopen met zijn geest en Hij zal in je komen wonen. Dat staat, dat heeft Hij meerdere malen gezegd. Dat is heel belangrijk. Het is een keus om het überhaupt te willen aannemen. In hoeverre je het uiteindelijk gaat snappen, dat is ook genade van God. Daar wil ik het helemaal niet over hebben, maar het is belangrijk dat als je Jezus niet kent, dat je er eens over nadenkt. Omdat er in de Bijbel staat dat als je niet kiest, dat je veroordeeld bent. Kies dus voor degene die je wil redden. De zin waar ik altijd omheen liep, was deze. De mensenzoon moet hoog verheven worden zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Wat wil Jezus daar nou zeggen? De laatste tijd op de jeugd zijn we een aantal keren een situatie tegengekomen waar Jezus in het Nieuwe Testament, in de Heilige Geest in het Nieuwe Testament, elke keer de schriften gebruikt om uit te leggen wat hij echt bedoelt. Want dat was de houvast van de Joden. Hij wilde de Joden uitleggen wat hij bedoelde en het enige wat hij had was natuurlijk niet het Nieuwe Testament. Het was nog niet gebeurd of het was bezig. Het waren de schriften, wat Mozes geschreven had, de profeten. Daar verwijst hij naar. Om duidelijk te maken wat hij bedoelt. Dus op het moment dat hij hier tegen Nicodemus zegt, een schriftgeleerde, Mozes, dan moet bij Nicodemus, wat stond daar in de rol, opzoeken, wat zou daar gestaan hebben, waar gaat dat over? Want dat was de clue. Dat had hij bestudeerd. Dat moet dus een aanwijzing zijn om te weten wat Jezus hier bedoelt. Er zit heel veel achter. En wat mij altijd een beetje moeilijk, wat ik altijd een beetje moeilijk vond, was dat Jezus zich hier vergeleek met een slang. Dan kreeg daar een beetje een vreemd gevoel bij. Jezus als slang. Die slang is toch niet zo'n heel positieve beeld wat je ook ziet. Denk aan Adam en Eva. Denk aan de slang van in de beginnen. Komt later in de Bijbel nog een keer terug. Is allemaal niet zo heel positief. Ik vond het moeilijk. Maar laten we nou eens gaan kijken waar Jezus naar verwijst. Welk verhaal dat is. En dat staat in Numeri 21. In Numeri 21. Vierde boek, vijfde boek van Genesis, Exodus, Leviticus. De vierde boek van de Bijbel. Ja, dat ben ik bij de jeugd een beetje gewend. Dan weet je waar je moet bladeren. In Numeri gaat het volk Israël door de woestijn. De situatie was volledig onder controle door God. Hij leidde het volk met een wolk en een vuurkolom. Hij gaf het te eten. Manna en water. En dan komen we bij vers 4. Van de Hor trokken ze verder richting de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken. Daar mochten ze niet doorheen. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Waarom heeft u ons weggehaald uit Egypte? Verweten ze God en Mozes. Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water en we kunnen dit ellendige eten. Volgens mij staat in de Statenvertaling lichte brood of zoiets. Waardeloze. Annie, zeg het nog eens een keer wat stond. Zo, waardeloze brood, ze hadden er een afkeer van. In de NBV staat er dan het ellendige eten niet meer zien. Ik vind de Statenvertaling eigenlijk wel mooier hier. Waardeloze brood. Zo, dacht God. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zodat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. Niet gelijk, maar waarschijnlijk gingen er eerst een aantal dood. We hebben gezondigd, zeiden ze. We hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat hij ons van die slangen verlost. Mozes bad voor het volk. En de Heer zei tegen hem, laat een slang maken en bevestig die op een staak. Een stok, een stuk hout. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven. Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op de staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. Nou, het zal je gebeuren. 600.000 mensen leidt God door de woestijn. En ze beginnen te klagen over het eten. Ze klaagden wel vaker. Maar hier ging het specifiek over wat God ze gaf. Ze klaagden over het manna wat God ze gaf. En ze zeiden, we hebben geen water. Ze waren ongeduldig en ze hadden verwijten. Ze verachtten het eten wat ze van God kregen. Wat doet God? Die stuurt die slangen op ze af. Kun je duidelijk een straf van God noemen, staat er gewoon heel duidelijk. God tuchtigt zijn volk hier. Waar staan die slangen voor? Nou, ik heb een keer iemand gehoord die probeerde uit te leggen dat het voor je zonde stond. Dat is niet zo. De slang staat ook niet voor Satan. Staat ook niet voor Satan die grip heeft op jou. Deze slangen zijn goed, ze zijn door God gezonden. Dit verhaal mag je niet in verband brengen met wat er wel eens gezegd wordt. Van nou, de zonde blijft aan je kleven en dan heeft de Satan iets om je in te bijten. Dat staat niet hier. Dus God zendt de slangen. Waarom slangen? Gisteren hadden we het ook over zoiets. En toen hadden we het over kwartels. Waarom kwartels? Toen moest ik het antwoord schuldig blijven en zeggen. Ja, als God koeien naar beneden had laten vallen op die tent, dan waren ze niet zo blij met dat vlees geweest. Slangen. Ik heb wel een idee. Komt zo meteen wel. Ik leg eerst uit waar het niet voor staat. Het resultaat van dat God die slangen zendt, is dat het volk berouw heeft. En ze komen erachter dat er iets niet klopt. Ze zijn radeloos. En wat vragen ze? Heer, verlos ons van die slangen. Heer, verlos ons van die slangen. Want we worden gebeten en we gaan dood. En God schenkt genade. Maar niet zoals het volk het wil. Hij haalt niet die slangen weg, had hij kunnen doen. God zendt eerst die slangen. Hij had ze gewoon weer af, ga terug, dat had hij kunnen doen. Zoveel macht heeft God, dus als je ze kan sturen, kun je ze ook terughalen. Hij doet dat niet. Hij zegt, maak een koperen slang en zet die op een stok. En kijk omhoog. En als je naar die slang kijkt, dan word je gered. Waar staat die slang voor? Die slang op die stok staat natuurlijk niet voor Satan. Dat is duidelijk een model voor Jezus en dat heeft hij ook in het Nieuw Testament hier duidelijk aangegeven. Nu heb ik een hoop gezegd wat het niet zou kunnen zijn. Laten we nu eens gaan kijken wat het wel zou is. Maar dan moeten we ook een beetje terugdenken aan nog een aanwijzing die Jezus gaf. Hij had het over aardse dingen en hemelse dingen. Soms zijn aardse dingen wel eens een beeld van hemelse dingen. En we gaan naar 1 Korinthe 10, want daar staat nog een aanwijzing. Natuurlijk had Nicodemus dit stuk geschreven nog niet, maar wij wel. In 1 Korinthe 10, vers 1. Hier wordt geschreven richting de gemeente. Dus het is ook uitleg aan ons. Broeders en zusters. Ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Jezus lieten, de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en de zee. Ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel. En ze dronken dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Wow. Christus was er dus bij. Als je kijkt naar de aardse dingen, dan staat er ze werden beschermd door de wolk. Geestelijk, hemels, betekende dat ook gedoopt in de wolk. Voor ons betekent dat gedoopt met de geest. Door de zee getrokken, gedoopt in de zee, gered, waterdoop. Aards door de zee getrokken, dat was echt tastbaar. Maar een geestelijke betekenis die in hetzelfde vers staat, gedoopt in de zee. Het was een doop. En dan het water. Geestelijke drank dronken ze. Het was wel echt water. En de oorsprong van die drank was Christus zelf, de Zoon van God. De Zoon van God reisde mee en gaf ze te eten. Als je het hebt over het manna wat hier niet genoemd wordt, dan weet ik zeker dat Christus daar ook mee te maken had. Het kan bijna niet anders. En wat ze hier deden, het brood en het water van God afwijzen, is hetzelfde als Jezus zelf afwijzen. Je moet God niet uitdagen. Want dan is God niet blij. Die slangen, die naar aanleiding van het afwijzen van dat water, van we hebben geen water en we willen dit brood niet meer, op ze afgestuurd werden, die had God zelf gezonden. Maar hij uitte zijn genade op een manier dat je zelf moest erkennen dat er wat aan de hand was. Als God die slangen had weggehaald, dan was het gewoon klaar geweest. Heel simpel. Dan, je wordt gebeten en ineens zijn die slangen weg. Zo, nou, dank u Heer, u heeft mijn gebed verhoord. God wilde ze wel wat leren. Het was opvoeding. De Heer voedt ons op en soms doet dat pijn. Dat heb ik laatst volgens mij op een avond ook verteld, de Bijbelstudie. God tuchtigt je, want hij voedt je op, want hij wil dat je meer op zijn zoon gaat lijken. Je krijgt dus eenzelfde soort opvoeding. Hij uitte zijn genade op dat je moest erkennen dat je wel gebeten was. Als je gebeten was, zou je sterven. Maar als je gehoorzaam was en opkeek naar die slang op die stok, dan werd je gered. Die slangen zijn dus eigenlijk als het woord van God. Die slangen die laten jou zien, er klopt iets niet, dat doet pijn. Als ik dit voorlees, kan het ook wel eens pijn doen in je hart. Dat je denkt van ja. Het woord van God kan soms pijn doen. Maar het woord is niet fout. Toch bijt het ons soms. De Heilige Geest kan ons soms bijten. Slangen, zoals het woord in die tekst staat in Numeri, vurige slangen, dat woord vurig, wordt nog een keer gebruikt in de Bijbel. Exact hetzelfde Hebreeuwse woord. En dan zijn het de engelen in Jesaja 6. Hetzelfde woord, seraf. Dus aan de ene kant zijn het slangen in de woestijn. Hetzelfde wordt ook gebruikt voor een boodschapper van God, voor een engel. Je weet het verhaal wel waarin Jesaja van Heer, ik ben onrein van lippen. En dan pakt die engel een kooltje uit het vuur, houdt het op zijn mond en vergeeft zijn zonde. Ik ga hier geen hele preek aan ophangen, want ik ben niet iemand die heel veel van Hebreeuws weet. Maar ik kan wel heel makkelijk zoeken welke woorden er vaker gebruikt worden. Maar dit kan geen toeval zijn, hè, dat dit bijna hetzelfde beeld is. Die slangen, die boodschappers, laten je weten wat er niet goed is. Op het moment dat je gebeten wordt door slangen, weet dan dat je erdoor gered kan worden. Doen bepaalde dingen zeer, kun je ze niet hardop zeggen, kun je bepaalde bladzijden uit de Bijbel niet hardop zeggen, dan is er wat aan de hand, dan bijt het woordje en dan zul je dus er iets aan moeten doen. Dan kun je niet die bladzijde eruit scheuren, dan hou je heel weinig over misschien. Nee, dan ligt het aan ons. Het is de Heilige Geest die je aanspreekt door zijn woord. Wil je dat het ophoudt, wees dan gehoorzaam aan het woord. En aanvaard ook de genade die daarbij hoort. Erken dat je gebeten bent door het woord. Kijk op en blijf leven. Het woord is mens geworden. En het woord is aan een paal gehangen. Het woord is Christus. Kijk op naar Christus en aanvaard de genade door hem. Als Christus nou die slang is. En hij spreekt tegen Nicodemus over dat verheven worden. Dan vind ik in de Bijbel dat hij twee keer verheven wordt. Op twee hele verschillende manieren. Hij wordt door de mens verheven. Dan moet je meer denken aan dat hij vervloekt werd. met Pesach aan het kruis gehangen. Zijn lichaam werd verbroken. Brood. Avondmaal. Bloed. Zijn bloed voor vergeving van zonden. Dat is een verheffing die de mens gedaan heeft. Hij zegt dat ook tegen de Joden, Johannes 8, vers 28. Wanneer u de mensenzoon hoog verheven hebt, ging Jezus verder, dan zult u weten dat ik het ben. En dat ik niets uit mezelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. Pesach is ook het feest van het ongedezende brood, het brood dat leven geeft. Zijn lichaam als brood voor eeuwig leven. Zijn bloed als betaling en offer voor de vergeving van je zonde. Terwijl het lam met Pesach in Jeruzalem aan het altaar gebonden werd, werd Jezus aan het kruis gebonden. Geslagen, gespijkerd. Op hetzelfde moment. Het brood werd afgewezen. Jezus werd opgeheven door de mensen, aan een paal gehangen, net als die slang. Hij sprak ze aan toen hij rondging. Hij wilde ze van alles vertellen, maar ze voelden zich elke keer gebeten door zijn woorden. Ze wilden van hem af. Ze hingen hem aan een paal. Wisten zij veel wat van woord ze daarmee vervulden. Later, achteraf, konden ze dat pas begrijpen. Nicodemus ook. Kijk op als je gebeten wordt en erken dat God jou aansprak. Kijk op. In Galaten 3 vers 13 staat, maar Christus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Jezus is één geworden met de vloek. Hij is vervloekt geworden. En er staat ook in de Bijbel, God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Aan het kruis werd Jezus vervloekt. Daar zie je eigenlijk ook weer het enige beest wat vervloekt is geweest in de Bijbel, de slang. Zie je dan toch weer een beetje terug. Maar dit is een ander soort vervloeking. Hier hebben de mensen het gedaan. Eén gemaakt met de zonde. Iemand die niet zondig was, werd één gemaakt met de zonde. Aan de ene kant was Jezus het brood dat eeuwig leven geeft. Degene die levend water gaf. Om leven te geven. Hij zei, eet mij en leef. Aan de andere kant was hij ook het verworpen manna. Want ze wilden het niet eten. Hij nam vrijwillig onze plaats op die stok. En God was genadig. En Jezus droeg de straf. Al schaam je je dat je gebeten bent, je moet toch omhoog kijken als je wilt worden gered. De Heer heeft Jezus ook verheven. Mensen verheven hem tot vervloeking, de Heer tot in zijn majesteit. Hij spreekt daarover op het andere feest. Het ene feest was het paasfeest, het andere was het loofhuttenfeest. En dat gaat over water. Je kunt het toeval noemen, maar in de Bijbel bestaat geen toeval. Johannes 7, vers 37. Daar staat, op de laatste dag, op de hoogtepunt van het feest, dat was het loofhuttenfeest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloven zouden ontvangen. En de geest was er nog niet, want Jezus was niet tot Gods majesteit verheven. Dit was Johannes 7. Pas in Johannes 17, voor zijn dood, zei Jezus, Vader verhef mij nu. Tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Weer een aanwijzing dat Christus er al lang was en er dus ook in het Oude Testament bij het Joodse volk in de woestijn bij heeft kunnen zijn. Hij was de bron van water en wat zeggen ze? Wij hebben geen water. Het lijkt me sterk dat als Jezus jij volgt, als Jezus in je hart woont, dat je geen water hebt. Als je geen water hebt, dan is er wat aan de hand. Je mag nooit zeggen, als je geen water hebt, als Jezus in je hart woont, want hij is de bron van levend water. Hij zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen. Droogte bestaat dan dus niet. Nou heb je dus twee dingen om naar omhoog te kijken. Christus aan het kruis. Offer voor vergeving van zonde. En Christus die opgestaan is uit de dood. En in majesteit in de hemel is. Opgestaan tot leven. Waardoor wij eeuwig leven hebben gekregen. Ook een beeld van het brood. Wedergeboorte. Je eeuwig leven begint op het moment dat je opnieuw geboren wordt. En nog kun je zeggen, slaat dit dan allemaal op ons? Dat hele beeld van het verhaal van die slang en die slangen die dan achter ons aangestuurd zouden worden, is dat dan voor ons? Nou, laten we even teruggaan naar 1 Korinthe 10. Want ik was bewust een beetje vroeg opgehouden. Maar er staat nog een stukje achteraan. Ik wacht even tot jullie het opgezocht hebben. Want het is belangrijk. 1 Korinthe 10 vers 5. Daarvoor stond net het hele stuk over Christus is de rots die hen volgde. Dat verhaal wordt daar aangehaald. En dan staat er in vers 5. Toch wees God de meeste van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dit alles strekt ons tot voorbeeld. We moeten niet uit zijn op het kwade zoals hij, zoals zij. Vers 6. Dit alles strekt ons tot voorbeeld, want we moeten niet uit zijn op het kwade zoals zij. Er komt er een rijtje achteraan. Dien geen afgoden, zoals een deel van hen. Het gaat allemaal terug over de geschiedenis. Wat dan voor ons een waarschuwing zou moeten zijn. Over wie geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen. Laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want er stierven er op één dag 23.000. Laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden. Want daardoor werden ze door slangen gebeten. Tarten is uitdagen. Op de proef stellen. Je moet Christus niet uitdagen of op de proef stellen. Kom niet in opstand, zoals weer anderen deden. Want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. Wat hun is overkomen, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet door mensen te dragen zijn. God brengt je nooit in een situatie die onmogelijk is. God is trouw en hij zal niet toestaan dat je boven je krachten wordt beproefd. Hij zal het niet toestaan. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat je haar kunt doorstaan. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters van de ark, mag ik er wel achter zetten ook, u verre houden van afgodendienst. Ik spreek tot verstandige mensen. Dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde inschatten. Maak de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus. Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij hoeveel met velen één lichaam. Want wij hebben alle deel aan het ene brood. Kijkt u eens naar het volk van Israël. Hebben de tempeldienaars die van de offers eten niet eveneens deel aan het wat geofferd wordt? Daag Christus niet uit. Je kunt niet aan de ene kant het woord van God negeren en aan de andere kant aan het avondmaal gaan. Je kunt niet zeggen, ik wijs het brood af en het aan de andere kant opeten. Dat klopt niet. Als je denkt hoe Christus dat zou zien, als je hem aan de ene kant afwijst en de andere kant zegt, ik wil één met u zijn, dan zegt hij, ik heb het daar moeilijk mee. Zelfs als gemeente zou je dat kunnen denken. Wij zijn samen ook één lichaam. Je wordt één met het lichaam en het bloed van Jezus. Je kunt het offer wel eten. Je kunt het avondmaal wel nemen. Maar kijk dan niet vreemd op als je telkens weer opnieuw gebeten wordt door het woord van God. Want hij probeert je iets duidelijk te maken. Om aan het avondmaal deel te nemen moet je ook geloven. Je kijkt ofwel, of je kijkt niet op naar het kruis. En de majesteit van Christus. Je doet het wel of je doet het niet. Je erkent ofwel dat je gebeten bent. Of niet. Er is maar één weg. Er is oordeel of eeuwig leven. En je hoeft niet in de hel te geloven om er terecht te komen. Je moet wel in Christus geloven om in de hemel te komen. Er is maar één weg. Geloof je dat hij het offerlam is? Dat hij brood en wijn is? Het bloed. Dat zijn bloed aan het kruis gedrupt heeft voor jouw zonde. Dat hij is opgestaan. Bij zijn vader in de hemel is. Dat hij het brood is. Dat hij eeuwig leven geeft. Dan heb je Christus om naar op te kijken. En als je dan in de fout gaat, want dat gebeurt mij ook, dan is er altijd genade. Er is voldoende genade. Er is heel veel genade. Maar je zult moeten erkennen dat je het nodig hebt en moeten opkijken naar Christus aan het kruis en Christus in de hemel. Ik stel je net twee vragen. Als ik je nog één vraag stel, dan hebben ze wat een doopdienst, hè? En wil je hem volgen alle dagen van je leven? Als je dat meent, je bent niet gedoopt, doe dat ook dan nog even. Ga heel serieus met het avondmaal om. Je kunt niet in één deel van je leven Christus afwijzen en in het andere heel vrolijk meedoen. Want er is maar één God en hij is één. Hij is heilig. En zo zie je dat het gaat om de vrees des Heren. Amen. We staan allemaal. Door zijn rechtvaardigheid zijn wij gered. Hij heeft gevangenen bevrijd. Hij heeft het juk verbroken. De duisternis is geweken. In zijn naam. Hij toont aan ons zijn macht. Ik lees het achterstevoren. Laten we de Heer vragen om een zegen. Heer, ik kom met onze gemeente voor u, Heer. Heer, wilt u dit lichaam vullen met uw geest, Heer? Wilt u het sterk maken, Heer, in uw naam? Dat het niet zal wankelen. Dat het waardig zal zijn, Heer, aan uw naam. Heer, u geeft ons de kracht door uw geest. U geeft ons de zekerheid van uw genade. U geeft ons de zekerheid van eeuwig leven, Heer. Heere, u bent een geweldig God. Heer, dank u wel voor alles wat u heeft gedaan. En omdat ik dat alles zo zeker weet, ook voor mijn eigen leven, mag ik jullie ook zegenen. met de zegen van de God die altijd overwint. Hij gaat met je mee. Hij woont in je hart. Amen.